U luistert naar de geluidsopname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva.
We willen graag met elkaar het woord van God openen en beginnen met Exodus 14 helemaal en tot Exodus 15 vers 4. Exodus 14 vanaf vers 1. Toen sprak de Heere tot Mozes: spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij terugkeren en hun kamp opslaan voor Pi Hachirot tussen Migdol en de zee, voor Baal Zephon. Daar tegenover moet u uw kamp opslaan bij de zee. De farao zal dan van de Israëlieten zeggen: ze zijn in het land verdwaald, de woestijn heeft hen ingesloten. En ik zal het hart van de farao verharden, zodat hij hen achtervolgt. Dan zal ik ten koste van de farao en ten koste van heel zijn leger geëerd worden, zodat de Egyptenaren zullen weten dat ik de Heere ben. En zo deden zij. Toen de koning van Egypte verteld werd dat het volk gevlucht was, keerde het hart van de farao en zijn dienaren zich tegen het volk. En ze zeiden: hoe hebben we dit kunnen doen, dat we Israël uit onze dienst hebben laten gaan? Hij spande zijn strijdwagen in en nam zijn volk met zich mee. Hij nam ook 600 van de beste strijdwagens mee, ja, alle strijdwagens van Egypte, met op elk daarvan officieren. Want de Heere verhardde het hart van de farao, de koning van Egypte, zodat hij de Israëlieten achtervolgde. De Israëlieten waren door een opgeheven hand geleid. De Egyptenaren met al de paarden en strijdwagens van de farao en zijn ruiters en zijn leger achtervolgden hen en haalden hen in waar zij hun kamp hadden opgeslagen, bij de zee, bij Pi Hachirot, voor Baal Zephon. Toen de farao dichterbij gekomen was, sloegen de Israëlieten hun ogen op. En zie, de Egyptenaren trokken achter hen aan. Toen werden de Israëlieten zeer bevreesd en riepen tot de Heere. En ze zeiden tot Mozes: waren er in Egypte geen graven dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe hebt u dit met ons kunnen doen door ons uit Egypte te leiden? Was dit niet wat wij in Egypte al tegen u zeiden? Laat ons met rust, laten wij de Egyptenaren maar dienen. Want het is beter voor ons de Egyptenaren te dienen dan in de woestijn te sterven. Maar Mozes zei tegen het volk: wees niet bevreesd, houd stand. Zie het heil van de Heere dat hij vandaag nog voor u zal bewerken. Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot een eeuwigheid niet meer terugzien. De Heere zal voor u strijden en u moet stil zijn. Toen zei de Heere tegen Mozes: wat roept u tot mij? Spreek tot de Israëlieten en zeg dat ze opbreken. En u, hef uw staf op, strek uw hand uit over de zee en splijt hem doormidden, zodat de Israëlieten door het midden van de zee op het droge kunnen gaan. En ik, zie, ik zal het hart van de Egyptenaren verharden, zodat ze achter hem aangaan. Ik zal geëerd worden ten koste van de farao en ten koste van heel zijn leger, ten koste van zijn strijdwagens en ten koste van zijn ruiters. Dan zullen de Egyptenaren weten dat ik de Heere ben, als ik geëerd zal worden ten koste van de farao, ten koste van zijn strijdwagens en ten koste van zijn ruiters. Toen verliet de engel van God, die voor het leger van Israël uitging, zijn plaats en ging achter hen aan. Ook de wolkolom verliet de plaats voor hen en ging achter hen staan. Hij kwam tussen het leger van Egypte en het leger van Israël. De wolk was duisternis en tegelijk verlichtte hij de nacht. De een kon niet in de nabijheid van de ander komen, heel de nacht. Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee en de Heere liet de zee die hele nacht wegvloeien door een krachtige oostenwind. Hij maakte de zee droog en het water werd doormidden gespleten. Zo gingen de Israëlieten midden in de zee op het droge. Het water was voor hen aan hun rechter en linkerhand een muur. De Egyptenaren achtervolgden hen en kwamen hen achterna met al de paarden van de farao, zijn strijdwagens en zijn ruiters tot in het midden van de zee. Het gebeurde bij het aanbreken van de dag dat de Heere in de vuur- en wolkolom neerzag op het leger van de Egyptenaren en hij bracht het leger van de Egyptenaren in verwarring. Hij liet de wielen van hun wagens wegzakken en liet ze met moeite vooruitkomen. Toen zeiden de Egyptenaren: laten wij voor Israël vluchten, want de Heere strijdt voor hen tegen de Egyptenaren. Toen zei de Heere tegen Mozes: strek uw hand uit over de zee, zodat het water terugkeert over de Egyptenaren, over hun strijdwagens en hun ruiters. Mozes strekte zijn hand uit over de zee en tegen het aanbreken van de morgen vloeide de zee terug naar zijn oorspronkelijke plaats, terwijl de Egyptenaren het water tegemoet vluchtten. Zo stortte de Heere de Egyptenaren midden in de zee. Want toen het water terugvloeide, bedolf het de strijdwagens en de ruiters van het hele leger van de farao die hen in de zee achterna gekomen waren. Niet één van hen bleef er over. Maar de Israëlieten gingen op het droge, midden door de zee. Het water was voor hen een muur aan hun rechter en linkerhand. Zo verloste de Heere Israël op die dag uit de hand van de Egyptenaren. En Israël zag de Egyptenaren dood aan de oever van de zee liggen. Toen zag Israël de machtige hand die de Heere tegen de Egyptenaren gekeerd had. En het volk vreesde de Heere en geloofde in de Heere en in Mozes zijn dienaar. Toen zongen Mozes en de Israëlieten dit lied voor de Heere. Ze zeiden, ik zal zingen voor de Heere, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. De Heere is mijn kracht en lied. Hij is mij tot heil geweest. Dit is mijn God, die hem verheerlijk ik, de God van mijn vader, hem roem ik. De Heere is een strijder, Heere is zijn naam. De wagens van de farao en zijn leger heeft hij in de zee geworpen. De besten van zijn officieren zijn verdronken in de Schelfzee. Dan gaan we verder met 1 Petrus 3, vers 18 tot 22. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden. Hij, die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel te dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Door wie hij ook, toen hij heen ging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft. Namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinigen, dat is 8 mensen, behouden werden door het water heen. Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten door de opstanding van Jezus Christus, die aan de rechterhand van God is opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten hem onderworpen zijn. Tot zover.
Ik zal nog een kort gebed uitspreken, Wim. Heere God, Vader in de hemel, dank u dat u Wim en Ria hier gebracht heeft. Dank u dat Wim een woord van u op zijn hart heeft gekregen, Heer. En we vragen u, wilt u hem nu zegenen en volledig vullen met uw geest, Heer. En we bidden u, Heer, dat het woord wat gesproken wordt mag landen in de harten van ons die luisteren, van mensen die via de stream luisteren, van mensen die na de hand de film zullen zien, Heer. Wilt u een ieder met dat woord ook zegenen? U zij daarvoor geloofd en geprezen en we bidden het u in die ene naam. Redder en verlosser, Yeshua HaMashiach. Amen. Wim, welkom. We zijn blij met je. Kom hier.
Ja, Shabbat Shalom, broeders, zusters. Fijn om zo samen met Ria inderdaad in jullie midden weer te mogen zijn. Een week geleden hebben jullie ook in de gemeente de 7e dag van het feest van ongezuurde broden gevierd. En dan wordt van ouds, wordt daar op die dag de doortocht door de Rode Zee, door de Schelfzee herdacht. Ik heb op jullie site gezien en geluisterd dat daar niet heel veel aandacht aan is gegeven. Dus ik heb toch de vrijmoedigheid om dat onderwerp, wat in ieder geval zijn oorsprong heeft, in die 7e dag met jullie vandaag te delen. Maar ik zal het wel veel breder trekken. Ik vraag jullie aandacht voor, zie het heil van de Heere. Yeshuat Adonai. Zo staat het er. Zie het heil van de Heere. Je moet er dus ogen voor hebben ook. Het woord zie wijst daarop. En de onderliggende draad is een draad of eigenlijk een thema die mijn zinziens de belangrijkste thema is van heel de schrift. Van dood naar leven. Ja, het heil van de Heere. De Heere zal voor u strijden en u moet stil zijn. Vandaag is het uitgangspunt van deze prediking een van de grootste en beroemdste gebeurtenissen in de Bijbel. Ik zou zo niet uit mijn hoofd kunnen zeggen hoeveel verwijzingen in de rest van de Tenach er zijn. Maar het zijn er heel veel naar deze gebeurtenis. Deze bovennatuurlijke, heerlijke, wonderlijke doortocht door de Rode Zee. Samen met het slachten van het lam vormt het de verlossing van Israël. Nee, niet alleen de verlossing door het lam. Dat was de losprijs die is betaald. Maar ze moesten daarna nog vrijkomen van die slavendrijver. Dat is deze gebeurtenis. Nou, de losprijs is betaald. We hebben natuurlijk gedacht met elkaar op de sederavond. Het lam wat geslacht was. In de plaats van bloed gesprenkeld aan de huizen, de deurposten van de Israëlitische slaven. Als een vervanging voor hen. In de plaats van hen. Maar ze waren toen nog niet vrij van de slavendrijver, zoals ik al zei. En zoals je hebt mee kunnen lezen, de Heere laat het bewust zo lopen. Heel bewust, hè? We hebben het gezongen, de Heere regeert. Maar we zijn ons niet bewust dat de Heere zelfs al die dingen zo stuurt, dat hij, heb je het ook gelezen, geëerd zal worden ten koste van die farao. Dat staat er wel 3 keer in het schriftgedeelte. De Heere zal geëerd worden ten koste van deze verharde slavendrijver. De farao. Ja, misschien heb je al een link. Er is nog een veel grotere slavendrijver. En de Heere zal geëerd worden ten koste van hem. De boze, de Satan. Ja, daar heb ik het over. Nou, je hebt het gelezen. Het lijkt of dat ze de weg kwijtraken. God heeft hen die weg gewezen. In plaats van zo naar het oosten en naar het noorden. De weg van de karavanen, zeg maar. Dat is echt niet zo'n lange weg. Je bent er zo, hoor, vanuit Egypte en Kanaan. Met een paar dagen, een beetje doorlopen. Nee, ze moesten naar het zuiden. Ze moesten langs, of de Golf van Suez, Rode Zee. Daar moeten ze terechtkomen, want Mozes wist het al. De Heer had het hem al gezegd. Voor Mozes is het geen verrassing. Om farao te misleiden is dit eigenlijk allemaal. Zijn hart wordt verhard. Hij gaat opeens denken. Al die goedkope arbeidskrachten ben ik allemaal kwijtgeraakt. En ze lijken de weg kwijt te zijn. Ik ga ze terughalen. Koste wat het kost. Ja, en als ze dan dichterbij komen, hebben we gelezen. En die strijdwagens hebben er natuurlijk angstaanjagend uitgezien. Ja, dan worden zij, de Israëlieten, zeer bevreesd, zo staat er. En ze roepen tot de Heere. Ze zijn echt in een hachelijke positie. Moet je niet onderschatten. Als ze zich hadden moeten verzetten, ja, waarmee dan? Ze hadden geen enkele wapen. Dan had het zeker een massagraf geworden. Overgeven dan. Ja. Dan nog een ergere slavernij. Ken je de farao? Dan weet je wat hen te wachten staat. Dus je kunt wel zeggen, de dood achtervolgt hem. Maar ze zijn toch niet vergeten wie dit allemaal bestuurd heeft? Ze zijn toch niet vergeten wie hen uit Egypte zover gebracht heeft? Door die 10 plagen, die wonderlijke plagen, die slagen van God, die hij al aangebracht heeft aan de Egyptenaren. Hij doet toch geen half werk? Ach ja. Je kan het wel begrijpen, ze hebben totaal nog een slavenmentaliteit. Ze voelen zich eigenlijk heel weerloos. Ja, volgende. En dan is het net alsof Mozes hen uitgeleid heeft. En niet de Heere. Want ze richten zich vol bitterheid en sarcasme richten ze zich op Mozes. En daar kunnen we van alles van denken. Maar zijn wij altijd zo gewillig? Zijn wij allemaal zo gehoorzaam? En zo gelovig? Vergeten wij ook niet vaak wat de Heere al gedaan heeft in ons leven, als we weer geconfronteerd worden met nieuwe problemen? Wij zijn zo vergeetachtig. Ze zeggen tegen Mozes: waren er in Egypte geen graven genoeg dat u ons hebt meegenomen naar de woestijn? Als ze nou toch moesten sterven, was daar de woestijn voor nodig? Waren er in Egypte niet genoeg graven dan? Als er dan een reden is voor de uittocht, is dat het dan geweest? We moesten in de woestijn sterven. Dat zit er eigenlijk achter. Heel cynisch eigenlijk. Nee, dan liever nog de slavernij. Beter ondergaan in de slavernij uiteindelijk als ondergaan hier in de woestijn. En wonderlijk, Mozes heeft zo'n zelfbeheersing. We denken wel vaak dat Mozes zo'n driftig man was. Nou, de Bijbel zegt dat hij de zachtmoedigste van alle mensen was. Hier blijkt het ook wel. Hij gaat niet in op een rebellie. Hij stelt het ook allemaal niet ter discussie. Hij zegt eigenlijk nog maar één ding. Wees niet bevreesd. Hij haalt de angst bij hen weg. Vertrouw op de Heer, wil hij zeggen. De Heer doet toch geen half werk? Zal hij die hen uitgeleid heeft ook hen niet definitief verlossen? Volgende. Wees niet bevreesd. Houd stand. Het heil, Yeshuat Adonai, zie het heil van de Heer, dat hij vandaag nog voor u zal bewerken. De Heer zal voor u strijden en u moet stil zijn. Niet vrezen, alleen geloven. Zie, let op dat woordje. Jullie zullen het zien. Kijk maar goed uit je ogen. De Egyptenaren die je vandaag nog ziet, die zul je in der eeuwigheid niet meer zien. Ik hoop dat wij zo leren kijken naar onze problemen. Naar de grote tegenstander. Kijk hem vandaag bij wijze van spreken nog één keer in de ogen. Maar je zult hem in de eeuwigheid niet meer zien. Dat is ook de boodschap van vandaag. De Heer zal voor je strijden. Wees stil. Dat is niet hetzelfde als stilzitten. En met jullie achtergrond wellicht ook. Herhaal ik dit, zeg ik dit maar even. Stilzitten met je armen over elkaar, dat is een dooddoener. En hoeveel mensen worden er zo niet geestelijk dood gesproken? Dat ze stil moeten zijn. Dat slaat het geloof dood. Als je gaat stilzitten. Dat staat hier helemaal niet. Ik las bij de Messiaanse Jood Isaac da Costa. Het volgende. Stil te zijn is niet werkeloos te zijn. Maar het is kalm, bedaard, vertrouwend, biddend en wakend te zijn. Gereed en bereid om de weg die de Heere ons aanwijst in te slaan. Dat is het. Dit stil zijn. En hij vergelijkt het dan ook met een ziekte. De werkzaamheid van de Messias, zegt hij, is net als van een zieke. De zieke kan nooit zeggen dat hij en de geneesheer samen de genezing bewerken. Nee. Hij doet eigenlijk niks. Hij laat de geneesheer werken. Maar daarom moet hij nog wel zijn drankje op zijn tijd innemen, zegt de koster dan. Begrijpt u? Dat is wat Paulus zegt. Werk uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Want het is God die in u werkt. Zowel het willen als het werken. Naar zijn welbehagen. En eigenlijk is het zo, omdat God in ons werkt, moeten wij werken. Dat is wat er hierachter zit. Nee, niet strijden, dat kunnen ze echt niet. De Heere strijdt voor hen. Maar ik zeg er even bij als herinnering, toen zij Kanaan moesten innemen, wie streed er toen voor hen? Ja, ook God. Maar toen moesten ze wel degelijk de wapens pakken. Het staat niet tegenover elkaar, dat wil ik maar even aangeven. De volgende. Ja, dan volgt het bevel aan Mozes zelf. Dit is het heil van de Heere. Je ziet het hier op het plaatje. En we hebben het met elkaar gelezen. De Egyptenaren volgen de Israëlieten in die door God gegeven reddingsmogelijkheid. De zee die in tweeën splijt. Die oostenwind die het water wegblaast. En Israël, heel Israël, gaat daar op het droge door de Schelzee. Er is toch een uitweg dus. Van de dood, door het water naar de overkant. En de Heer heeft op allerlei manieren meegewerkt. Dat weet je wel, die engel die gaat naar achteren. De engel van de Heer. Tegelijkertijd doet die wolken om. En die maakt het totaal duister. En ik begrijp het zo dat het bij de Egyptenaren het duister was. Dat ze elkaar zelfs niet konden zien. Dus ze waren in de nacht, zeg maar, aardig in de war. En Israël kon zo de weg achter Mozes aangaan. Dit is nu wat je op het plaatje ziet. Yeshuat Adonai, het heil van de Heere. En ik weet niet of je het weet, maar het grondwoord Yasha kan je net zo goed vertalen als overwinning. Soms is het meer overwinning. Ik zie het als de overwinning van Adonai. hier in de schuilsteden. Ja, volgende. De doortocht door de Rode Zee. Hier zie je heel het volk van de dood naar het leven oversteken. Van de duisternis, letterlijk, naar het licht. Voor de Israëlieten was deze doortocht als een doop. Een doop ten leven. En je begrijpt het al. Voor de Egyptenaren was het een doop ten dode. Zoals Paulus later zegt, voor de een is het een geur ten leven en de ander een geur ten dode. Hier zie je heel strikt dat onderscheid. Zo verloste staat er dan de Heere Israël. Voor Josja. Adonai vers 30. Zo verloste de Heere Israël. Op die dag. Van de slavendrijver de farao met heel zijn legermacht. En ze kunnen toekijken. Ik moest het toch zien, hè? Je zult het zien. En ze zagen de Egyptenaren dood aan de oever. En volgens de Joodse opvattingen is dit één groot mikva waar ze doorheen gegaan zijn. Eén groot waterbad. Alsof zij opnieuw geboren zijn. Alsof zij inderdaad allemaal door het water zijn gegaan. Ondergedompeld. Ja, ze zijn symbolisch gestorven. Ja, hier. Hier zijn ze gestorven pas. Aan die slavernij. Ze staan op uit het mikwe. Als een nieuw volk. Bestemd voor een nieuw leven. Volgende. En natuurlijk, wie verlost is, is blij. Dat zie je ook. Hele dankbare stemming bij heel Israël. Ze hebben gezongen. Mozes heeft het voorgedaan. Met dit lied, we hebben er ook ietsje van gelezen. Het lied is nog veel langer. Toen zongen Mozes en de Israëlieten dit lied. Ik zal zingen voor de Heere, want hij is hoog verheven. De Heere is mijn kracht, de Heere is mijn lied. En dan staat het weer. Hij is mij tot heil geweest. Lishua, dit is het heil. Hij is mij. En ieder zingt het ook persoonlijk. Hij is mij persoonlijk tot heil, tot redding. Tot Yeshua geworden. Tot overwinning ook. Bevrijding. Ja, volgende. Toen zag heel Israël de machtige hand die de Heere tegen de Egyptenaren gekeerd had. En er staat, en het volk vreesde de Heere en geloofde in de Heere en in Mozes zijn dienaar. Allebei. En als je er meer licht over wil hebben, moet je 1 Korinthe 10 in eigenlijk bij lezen. Daar zegt Paulus, ik wil niet broeders dat u er geen weet van hebt dat onze vaderen alle onder de wolk waren. En allen door de zee zijn gegaan, ja. En dat allen in Mozes gedoopt zijn, in de wolk en in de zee. Wat ik al zei, die reuzen mikwe waar ze erheen zijn gegaan. Deze onderdompeling wordt hier gezegd als zijnde door de zee, maar ook door de wolk. Een reuze onderdompeling in Mozes eigenlijk ook. Ja, maar Mozes is hier de middelaar. Vanaf dit moment kan je niet anders verwachten dat ze Mozes' visie overnemen. Dat alles wat Mozes hen zal gebieden, zullen ze gehoorzamen. Want ze zijn als het ware één met hem, want dat betekent met iemand gedoopt te zijn. Helemaal één met Mozes. Elke rebellie daarna is eigenlijk en zich niet meer herinneren wat hier gebeurd is. Ze aanvaarden het leiderschap. Door één geest gedoopt, noemt Paulus dat later. Tot een volk gedoopt ook. Ook heerlijk, hè? Weet je hoe heerlijk het is om samen iets heel moeilijks te beleven en er samen doorheen te komen? Dat hebben we meegemaakt bij de bevrijding. Dan voel je echt één met elke Nederlander die dat meemaakt. En dat gaan we straks ook meemaken. Volgende. Want ik ga de lijn nu doortrekken. Lees deze tekst nou nog eens een keer. Het heil van de Heere, Yeshua Adonai. En de Heere zal voor u strijden en u moet stil zijn. We gaan nu kijken naar wat het ook voor ons nu betekent. Dat het lam van God voor ons gegeven is als een losprijs. Dat hebben we natuurlijk allemaal al lang herdacht. Maar heb je ook bewust ervan geweest dat er afgerekend is met die boze slavendrijven? Hoe komen wij nou toch vrij van die zonde, van die dood, van de duivel? Dezelfde strijd aangaan. Oh, er zijn er al wat nederlagen geleden, juist door christenen. Omdat ze zelf de strijd aangaan. Tegen welke verslaving of tegen welke zonden dan ook. Tegen de duivel zelf misschien wel. Dan ga je het echt verliezen. Moet je niet doen. Eigen redding. De Heer zal voor u strijden. Ik kan beter zeggen, de Heer heeft voor u, heeft voor mij gestreden. En dat is al begonnen in Genesis. Zo moet je Genesis 3 vers 15 eens lezen. Ik zal vijandschap zetten. Jullie, Adams kinderen, jullie hebben allemaal vriendschap gesloten met mijn tegenstander. Met de duivel. Vandaar die zonde in de wereld, die vreselijke ellende, wat we allemaal met elkaar nu in deze tijd ook meemaken. Dat is nog steeds het gevolg dat wij gekozen hebben voor de duivel, voor de tegenstander van God. En deze wereld ligt nog steeds in het boze, laten we ons niet vergissen. De overste van deze wereld is nog steeds de duivel. Dat maakt ons angstig misschien. Wacht even, de Heer zal voor je strijden. En jullie zullen stil zijn. En je weet dat het betekent niet met je armen over elkaar. Dat geldt voor ons net zo goed. Kijk naar het volgende plaatje. Hij, het Lam van God, is weggevoerd. Om gekruisigd te worden. God heeft voorzien in een lam als offer. Hij is verraden, ja. Hij is gevangen, verlaten, bespot, vals beschuldigd, geslagen, bespuwd, gegeeseld, gekruisigd. En we weten allemaal heel goed, het zijn niet de Joden, Heer Jezus, die u dat hebben aangedaan. Ook niet de Romeinse soldaten. Ik ben het. Jij bent het, u bent het. Met je zonde. Elke geestel was een zonde van jou, van mij. Elke klap met die hamer in die spijker was een zonde van jou, van mij. En wat ik verdien, krijgt hij nou. Dat is het, wat gebeurt. Hij heeft de losprijs betaald. Dat is zo heerlijk met die sederavond, om dat ook steeds ook te herinneren. Het levend bloed van het Lam van God, Yeshua. Want ik wil nogmaals zeggen, de Satan die kan ons claimen. Jazeker. De zonde, helaas, de zonde verbindt met Satan. En de straf erop is de dood. Alle overtredingen. En hoe ouder je bent, hoe langer die lijst is, al onze overtredingen, hoeveel het er ook zijn, heeft hij op zich genomen. Vandaar dat Paulus ook kan zeggen dat het handschrift dat tegen ons getuigde, en hoe lang die lijst ook is, het handschrift wat tegen ons getuigde, met zijn bepalingen, heeft hij weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Dat is de ene kant. Maar die andere kant, die vergeten wij vaak. En die andere kant is dat wij ook vrijgekomen zijn van die slavendrijven. Want Colossense 2 vers 14 en 15 zegt bijvoorbeeld, hij heeft de overheden en de machten ontwapend. Die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Yeshua Adonai, de overwinning van de Heere over hem. Volgende. Dit is het Yeshua Adonai. Wees ervan bewust. Hij riep, het is volbracht. Tot de laatste druppel heeft hij de lijdensbeker gedronken. En dat is onze redding, wat ik net al zei. Door het bloed zijn we bevrijd. Maar nou komt het. Er staat dat hij gestorven is in het vlees. En toen is hij in de geest naar het dodenrijk gegaan. Daar zijn we nooit zo mee bezig. Dat is iets wat wij zeker in de Calvinistische wereld helemaal kwijt zijn. Maar hij heeft de sleutels. Dit plaatje zie je het ook. De sleutels daar, in het midden. Dat zegt hij toch ook in Openbaring? Ik heb de sleutels van het rijk van de dood. Het dodenrijk. En het graf. Wat betekent dat? Nou, betekent het volgende. wat we ook in de Petrusbrief al gelezen hebben. En ik lees het nu uit Efeze 4, vers 8 en 9. Toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en gaf die gaven aan de mensen. Er staat er verder. Wat betekent dit? Dat toen hij opvoer, dat kennen wij, hemelvaart. Anders dat hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde. Nou, dat vind ik niet zo goed vertaald. Dat kan beter vertaald worden. In de lagere delen van de aarde. En weet je wat het was in de Joodse opvatting? De lagere delen van de aarde. Dat is het dodenrijk. Het rijk van de dood. Daar is hij in neergedaald. En dat betekent zo ontzettend veel. Daar heeft hij al. Nog voordat hij opstond. Kijk, de opstanding is het zichtbare voor zijn volgelingen geweest. En Paulus zegt, hij is overgeleverd om onze ongerechtigheden en hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Ja, dat is het. Maar als je vandaag wil horen hoe het met die slavendrijver ervoor staat, en met de dood en met het dodenrijk, dan moet je goed luisteren. Hij is, omdat hij de sleutels van het dodenrijk heeft. Want vergeet niet, hij is als rechtvaardige de dood ingegaan. Dat is net als iemand die totaal geen zonde ooit gedaan heeft, of in ieder geval tegen de overheid niks verkeerd gedaan, die gaat in de gevangenis. Nou, daar kom je er zo weer uit. Dan kan je bijvoorbeeld als evangeliste, deed Corrie ten Boom, die ging als evangeliste de gevangenis in. Maar die gevangenis had geen recht op haar, want ze had het niet schuldig. En zo moet je het zien. Hij is als rechtvaardige, is hij in het rijk van de dood gegaan. En ik vind zo'n prachtig plaatje daar linksonder. Dan zie je de Satan, die zit er in die hoek helemaal vastgebonden. Hij kan niks doen. En wie moet hij dan laten gaan? Yeshua heeft daar de gevangenen die bij hem horen weggehaald uit het dodenrijk. En misschien is het nieuw voor je, maar in het oude verbond, in het Tenach, gingen de zielen van alle gelovigen en ongelovigen allemaal naar het dodenrijk. Want de dood is het gevolg van de zonde. En de Messias was nog niet gekomen. Maar ik vind het zo mooi in de Joodse opvatting. Zeggen ze ook, er is één gedeelte in het dodenrijk. Dat noemen ze het paradijs. Daar waren de gelovige zielen toch nog steeds onder de bescherming van de Allerhoogste, van God. Daarom dat kan David ook zingen, Psalm 16. Gij zult mijn ziel in de Hades, dat is het Griekse woord ervoor, in de Sheol, dat is het Hebreeuwse woord ervoor. U zult mijn ziel in het dodenrijk niet verlaten. Natuurlijk was dat een profetie van de Messias. Want ik heb het, dat ik vorige week heb ik deze preek, hoe gaan we midden, ik heb het toen ook gezegd, wij hebben geen idee ervan. Van hoe meer wij hebben ontvangen, doordat Messias Yeshua gekomen is. Want volgens Hebreeën, dan kan je het lezen, Hebreeën 5, 2 vers 15. Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, dat weten we, heeft hij, Yeshua, eveneens daaraan deel gehad. En dan komt het, om door de dood hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet te doen. En allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Dat gaat over de gelovigen in het oude verbond. De dood was voor hen toch altijd nog iets waar je angstig voor moest zijn. Want die overwinning waar we het nu over hebben, was toen nog niet, had nog niet plaatsgevonden. Dat staat in Hebreeën 2 vers 15. Om allen te verlossen die door de angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen worden. Dat proef je ook in de psalmen. Toch altijd die aversie tegen het graf. De aversie tegen het dood. Wie zal u loven in het graf, heren? Niemand. Daar is Yeshua geweest als overwinnaar in het dodenrijk. En hij heeft daar de zijnen die bij hem horen meegenomen en die zijn als zielen bij hem. En als hij straks terug gaat komen om die heerschappij ook over heel deze wereld in bezit te nemen, dan zullen zij ook opstaan uit de dood en dan zullen die zielen ook weer verenigd worden met hun lichamen. Maar dit is al, heeft plaatsgevonden toen Yeshua daar stierf. Dit is het heil van de Heere. Yeshuat Adonai. Je hebt het gelezen in de Petrusbrief ook. Dat hij heen gegaan is om de geesten in de gevangenis, en dat is het dodenrijk, om die daar te prediken. Ik heb al even meer uitgelegd. Daar heeft hij ook aan de ongehoorzame gelovigen in de tijden van Noach toch die vrijheid verkondigd. Dat staat er letterlijk. Hij heeft het evangelie, de blijde boodschap aan deze zielen die helaas ongehoorzaam waren toen Noach in de ark zat. En als gelovigen zijn zij verdronken in de zondvloed. Maar dat betekent niet dat ze verloren zijn. Want er staat heel letterlijk dat Yeshua in het dodenrijk geweest is. En hij heeft hen deze blijde boodschap uiteindelijk ook gepredikt. Moet maar eens nalezen. In 1 Petrus 3 heb ik al gelezen. Lees daar ook 1 Petrus 4 bij. Dan begrijp je dat nog steeds beter. 1 Petrus 4 vers 6. Ga ik nu even verder aan voorbij. Ja. En dan als hij opstaat. Dan zien we de werkelijkheid. Want de dood kon hem niet houden. Maar dat heb ik u al gezegd. Hij is daar in de geest al geweest om daar zijn overwinning te prediken. En degene die, broeder zei het al. In de kerken wordt natuurlijk nog steeds elke zondag de wet voorgelezen. En bij ons was het zo dat elke zondagavond werd altijd de 12 artikelen van het geloof werden beleden. En misschien herinner je het wel. Beleid je God de Vader, je beleidt God de Zoon en de Heilige Geest. Dan gaat het ook over Yeshua, over de Zoon, die beleid je dan, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven en dan nedergedaald ter helle. En dat kon je ook al horen. Dat wordt gezien, dat zie ik in de catechismus gezien, als de laagste trap. Erger kan dat niet. Maar er staat oorspronkelijk nedergedaald in het dodenrijk. Dat is niet de laagste trap. Het is de eerste trap omhoog. Dus het begint niet met de opstanding. De opstanding is daar het gevolg van. Dus je moet het eigenlijk zo lezen. Gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle, opgestaan ten derde dagen. Begrijp je wat ik bedoel? Die overwinning is daarvoor al aan de doden en de machthebber van de dood gepredikt. En dat zie je ook in het volgende plaatje. Yeshua overwint de duivel. Hier zie je de tekst. Door de dood heeft hij hem die de macht over de dood heeft, de duivel teniet gedaan. Niet door zijn opstanding, daar staat dit toch niet? Nee, door zijn dood. Heel veel christenen leven alleen bij de opstanding. En dat is natuurlijk geweldig, want het gaat om het leven. Maar vergis je niet, zijn dood heeft de overwinning behaald. En de opstanding is de realisatie ervan. En de goedkeuring ook van de Vader. Vrijgekocht door het bloed van de lam. Maar ook vrijgekocht dus van de slavendrijven. Vrij van de overwinning, van de dood en van de duivel. Dit is het heil van Adonai. Door hem, Yeshua. Die echt een goede weerspiegeling is van zijn naam. Hij heeft de overwinning behaald. Van dood naar leven, ook hier, dat zie je maar weer. En dan de volgende. Gaan we het op persoonlijke toepassen. Dit is nog de volgende, ja. Hier zie je het, opnieuw geboren worden. Van dood naar leven. Een plaatje, je begrijpt het wel. Dat is Nicodemus, daar in het midden. Die komt 's nachts tot Yeshua. En hij zegt, hoe kom ik in het koninkrijk van God? Alleen als je opnieuw geboren wordt. Je moet twee geboortes meemaken. Je ziet daar links eigenlijk de geboorte uit water. Ja. En de tweede geboorte is door geest. Wie geboren is uit water. Natuurlijk leven. En geest, het geestelijk leven. Die gaat het koninkrijk van God in. En dan zegt hij ook in hetzelfde hoofdstuk, wij kennen dat, die prachtige tekst natuurlijk, de mooiste tekst van alle teksten waarschijnlijk voor de meeste mensen. Al zo lief had God de wereld. Maar die tekst er vooraf die zegt, gelijk Mozes de slang, de koperen slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. En dan spreekt hij over zijn eigen verhoging. En natuurlijk, eigenlijk is zijn verhoging een vernedering. Maar wij zien zijn vernedering dus al als een verhoging. Want doordat hij zich vrijwillig overgegeven heeft, heeft hij de overwinning behaald over de zonde, maar ook over de slang. En dan bedoel ik de grote slang, de Satan. Maar het gaat nog verder. Volgende. Wij waren dood in zonde, zegt ook Paulus. We zijn met Christus levend gemaakt. Hij heeft ons opgewekt met hem. En hier heb ik een plaatje. Door de dood, de doop naar het leven. Dat is de betekenis van de doop. Dat wij net als Israël door de Rode Zee heen ging. Hun doop beleefden, hun ondergaan. En om alles achter te laten, dat betekent onze doop precies hetzelfde. De mikwa wijst er natuurlijk al naartoe. Door de doop naar het leven. En die doop staat eigenlijk symbool voor de dood. Je gaat onder met alles wat met dood, duivel en zonde te maken heeft. En je gaat naar het leven. Maar het gaat nog verder, hè. Wij zijn ook met hem gestorven. Zoals ik al zei, Farao en de Egyptenaren verdrinken in de zee. En Israël laat voorgoed dat slavenhuis achter zich. Is afgerekend met de boze, met de Farao in dit geval. Maar hebben wij wel door dat wij ook zo met hem begraven zijn? Dat toen hij stierf, wij met hem gestorven zijn. Wij waren één met hem toen hij daar aan het kruis hing. Toen hij als het ware een geestelijke besnijdenis onderging. Zo zegt het Colossensebrief het. Toen als het ware het vlees hem afgetrokken werd. Zoals de besnijdenis een stukje van het vlees wordt afgetrokken. Dat alles te maken heeft met het vlees. Met zonde. Weg ermee. En de Colossensebrief 2 vers 11 zegt. In hem bent u ook besneden. Met een besnijdenis die niet door handen geschiet, dus een geestelijke besnijdenis. Door het uittrekken van het lichaam van de zonde, van het vlees, door de besnijdenis van Messias. Toen hij aan het kruis hing, dat zeg ik u bij, dat is de betekenis. En het komt het volgende. U bent met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem opgewekt bent. Door het geloof aan de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. Er wordt alleen maar geloof gevraagd. Je ziet het, dit heil van God. Je gelooft het dat hij de dood is ingegaan en dat jij met hem meegegaan bent. En degenen die nu gedoopt zijn, die kunnen daardoor misschien nu wel gaan nadenken. Zou ik dit ook, dit symboliek, ook niet persoonlijk willen meemaken? Te beseffen dat niet alleen hij voor mij gestorven is, maar dat ik met hem gestorven ben, in de dood ben gegaan en met hem een nieuw leven heb ontvangen. Efeze 2 zegt, ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen. Voorheen wandelde je in allerlei dingen van deze wereld. Overeenkomstig de aanvoerder van de macht in de lucht. Weet je wel, die slavendrijver. We hebben allemaal zijn wil gedaan. Romeinen 5 en 6 leert dit ook allemaal. Het is echt de moeite waard om deze stap van dood naar leven ook te beleven. Hij heeft dat al bewerkt. Dat is niet strijden tegen de zonde. Nee, dat is zien en ingaan in het heil wat hij gegeven heeft. Om dat te beleven. Ja, als er zonde is, dan weet je. Ik ben met hem gestorven. Houd het daar dan ook voor, zegt Paulus. In Romeinen 6 vers 11. Houd het daar dan ook voor dat je de zonde dood bent. En dat je levend bent voor God in hem. Heerlijk. En dan gaan we nog verder. Er zijn nog meer lijnen te trekken. Dat zou je zo 1, 2, 3 niet zeggen, denk ik. Door de dood. De doop naar het leven. Dat hebben we al gehad. En de volgende. Israël, Juda en Ephraim verstrooid in ballingschap. Geleden en gedood. Ik kan natuurlijk niet uitvoerig op ingaan. Maar Psalm 44 zegt, maar om u worden wij de hele dag gedood. We worden beschouwd als slachtschapen. Word wakker, waarom zou u slapen, Heere? Ontwaak, verstoot ons niet voor altijd. Waarom zou u uw aangezicht verbergen, onze ellende, onze onderdrukking vergeten? Ja, de ballingschap is eigenlijk niet anders als een verwijderd zijn, ver van God verwijderd. Als een dood als het ware. Zo ziet Ezechiël het ook in dat dal van dorre doodsbeenderen. Israëls verwachting, Israëls hoop is volkomen vergaan. Zowel Juda, het Joodse deel, als het Ephraim deel. We weten ook dat de hoorn die opgekomen is door de eeuwen heen, gesymboliseerd als Roomse macht, maar wat is er ook in heel Europa daar niet, is al aan gerefereerd. Waar zijn we er niet allemaal mee besmet? Wat is er Israël aangedaan? En wat is ook oprechte gelovigen aangedaan? Je ziet er ook plaatjes van de inquisitie. Oprechte gelovigen die ook hun leven hebben gelaten. Omdat de verwoester notabene in de kerk, in de valse kerk ondertussen natuurlijk, zo huis heeft gehouden. En God zegt het ook, ik was een weinig toornig. Ja, daarvoor was die ballingschap. Maar ze hebben het zoveel erger gemaakt. Ja, Israël verstrooid als dood. Maar God zegt nou, ik ben naar Jeruzalem teruggekeerd met barmhartigheid. En er staat ook in Openbaring, zie deze, die komen uit de grote verdrukking. Ze hebben hun gewaden gewassen, ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het lam. En we dachten van Openbaring 20. Ik zag tronen, zegt Johannes. En ik zag daarop zitten, het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God. En die het beest en het beeld niet hadden aanbeden en die het merkteken niet hadden op hun voorhoofd, op hun hand. En zij regeerden. Ze leefden en gingen als koningen regeren met de Messias 1000 jaar. Van dood, ja, naar leven. Omdat hij de eerste is. Dat zie ik bij het volgende, wat ik al refereerde, Ezechiël 37. De Heere zette mij in een vallei. Die lag vol beenderen. Mensenkind, zegt God tegen Ezechiël. Deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie ze zeggen, onze beenderen zijn verdord, onze hoop is vergaan. En toen zei hij tegen mij, profeteer tegen deze beenderen. En zeg tegen hen, dorre beenderen, hoor het woord van de Heere. Zo zegt de Heere, Heere, tegen de beenderen. Zie, ik ga geest in u geven. En u zult tot leven komen. En dat zien we deze dagen ook voor onze ogen. Het volgende, de speciale belofte voor Ephraim, want hij staat in het boek Hosea. Hij zal ons levend maken. Dit is al geprofeteerd door Hosea, die eerst moest zeggen tegen Ephraim dat ze niet met zijn volk zouden zijn. Maar dit is een belofte die staat in Hosea 6. Kom, laten we terugkeren naar de Heere, want hij heeft ons verscheurd, maar hij zal ons genezen. Hij heeft ons geslagen, maar hij zal ons verbinden. Na 2 dagen zal hij ons levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen opstaan. Dan zullen wij voor zijn aangezicht leven. Dan zullen wij kennen. Wij zullen ernaar jagen de Heere te kennen. En er zijn zoveel heerlijke beloften die ik hier zo allemaal achter elkaar jullie zou kunnen proclameren. Bijvoorbeeld Jesaja 25 vers 9. Op die dag zal men zeggen, zie, dit is onze God. Wij hebben hem verwacht. En hij zal ons verlossen. Voor Josienu, dan zie je het weer, het heil van de Heere. Dit is de Heere, wij hebben hem verwacht. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn heil. Yeshuato, zijn heil. In deze tijd leven we dat God zo Israël weer tot leven brengt. Verstrooid, dood. Voor de wereld bestaat Israël lang niet meer. Zijn ze totaal dood. Maar deze belofte van God wekt Israël tot leven. En trouwens, in hetzelfde boek van Hosea zie je ook dat hij zelf al die verbinding maakt, hoofdstuk 13. Ik zal hem verlossen, of vrijkopen staat er eigenlijk, uit de macht van het graf. Ik zal hem vrijkopen uit de dood. Dood, waar zijn uw pestilentiën? Sheol staat er dan, graf. Waar is uw verderf? En dat had Paulus ook aan in het prachtige opstandingshoofdstuk 1 Korinthe 15. We leven in een tijd dat alles wat dood is tot leven wordt gebracht. Wij hebben hem. Wij kennen hem, Yeshua Adonai. Yeshua die God ons gegeven heeft. Wij mogen nu al staan in die overwinning van leven. We mogen het nieuwe leven nu al kennen. En hoe de wereld ook woedt. Hoe de boos ook als een briesende leeuw tekeer gaat. Wij behoren bij degene die niet meer vrezen voor de dood. De dood jaagt ons geen angst meer aan. Alles is voldaan. Maar ook dat andere, Israël wat het leven komt, dat zien we voor onze ogen en het bewijs is hier ook aanwezig. Dat jullie hier zitten, dat is niet normaal. Na 2000 jaar ontdekken wij met elkaar weer de Sabbat en de feesten van God. En verlangen wij naar het Koninkrijk van God hier op deze aarde. Want hier komt het Koninkrijk. We hebben alles naar de hemel verplaatst, maar hij gaat hier leven brengen waar juist de dood is. Te midden van de machten van de boze, die dacht dat hij deze aarde in zijn grip had, gaat God juist zijn koninkrijk laten komen. En wij mogen er nu al getuigen van zijn. En daarom is deze preek ook als een bemoediging bedoeld. Dat je weet, we leven in een tijd dat we van dood naar leven toe gaan. Met heel Israël. Hij brengt Efraïm tot leven, jazeker. We hebben er meer over gesproken. Je ziet het allemaal ontwaken. En het zal worden één kudde, één herder. En onder die ene herder zullen we uitgeleid worden. Om hem daar te ontmoeten. En er is nog meer. Ook persoonlijk. Uw doden zullen leven. Een van de weinige teksten in het Oude Verbond van Jesaja 26 vers 19. Hij zal ons levend maken. Ook mijn dood lichaam. Dat wist Jesaja al. En wij weten door wie. Ja, Yeshua Adonai. Yeshua heeft gezegd, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Ook al was hij gestorven. Houd het vast hoor, voor uw geliefden die in geloof gestorven zijn. Hij zal tot leven brengen. Hij zal ook ziel en lichaam weer tot één brengen. En dan natuurlijk een heerlijk lichaam. Zoals je ook bestemd bent om te zijn. En dat is een troost ook voor degene die nog zullen sterven voor die terugkomt. Dat heeft Paulus zo ons gezegd. Troost elkaar in mij. Je zult niet achterblijven als hij in heerlijkheid zal verschijnen. En de dood voorgoed zal verdwijnen. Want ook dan zal je erbij mogen zijn in die heerlijkheid. Om het heil van de Here te zien. Want, zegt Paulus. Zoals allen in Adam sterven. Zo ook in Messias allen levend gemaakt worden. Dat is de boodschap van de Bijbel. Echter, ieder is in zijn eigen orde. Christus, Messias als eersteling. Die staat trouwens gelijk garant. Daarna wie van de Messias zijn. Bij zijn komst. En ik heb het hier waarschijnlijk al meer uitgelegd. Komst moet je lezen als parousia. Bij zijn aanwezigheid zullen alle doden opgewekt worden. Dat is wat Petrus ook zegt. Geprezen zij de God en Vader. Voor onze Heer Yeshua Messias, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid heeft doen wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Messias Yeshua. We leven wel misschien bij een opgestane Heer. Hij leeft. Dat is waar we elkaar mee bemoedigen. Maar Petrus zegt, hij is juist wedergeboren tot een levende hoop. Want het volgende vers zegt, tot een erfenis die bewaard wordt daar. En die komt hier. Dat is onze hoop. Het einddoel van onze zielen is onze zaligheid. Dat is hetzelfde woord, Yeshuat, en natuurlijk wel in het Grieks. Onze uiteindelijke overwinning. Daarom is Yeshua's opstanding voor ons niet alleen maar een hoop, omdat hij leeft, dat hij bij ons is en met ons is. Nee, het gaat veel verder. Dat garandeert ook onze opstanding. Dat garandeert Israëls opstanding uit de doden, dat garandeert alles wat weer tot leven gaat komen. Dit is het Yeshua Adonai. Volgende. Van dood naar leven. Oh, dit was hem, hè? Sorry, ik was achter. Dit is die tekst. Even toch terug misschien als het kan. Kan je even op je in laten werken. Dit is de tekst uit Jesaja 5, 26 en de woorden van Yeshua. De volgende. Heb je het gezien voor je ogen? Het heil van de Here in de doortocht door de Rode Zee. In de dood van Yeshua aan het kruis en de opstanding. In je eigen nieuwe geboorte en je doop daar helemaal mee verbonden. In het herstel van Israël, heil van de Here gezien. En ook in je eigen opstanding. Of verandering, dat had ik niet uitgelegd, maar het kan ook zijn dat je mag blijven leven. En dan zul je op een bepaald moment veranderen in een heerlijk lichaam. De Heer heeft dit allemaal voor ons gedaan. Hij heeft voor ons gestreden en wij mochten stil zijn. Nu mag jij geloven, als je het ziet met geestelijke ogen. Mag je het aanvaarden, wat je gezien hebt. En weet je wat Yeshua gezegd heeft? Zalig, die niet letterlijk gezien hebben, maar nochtans geloofd zullen hebben. Wat heerlijk. Ik eindig nog met een mooie tekst. Uit Jesaja 25, vers 7 tot 9. En hij zal op deze berg verslinden. De sluier waarmee alle naties omsluit zijn. En de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. En Klaas Schovers, hier ook niet onbekend, heeft ons uitgelegd. Dit is de doodsluier. En ik ben het helemaal met hem eens. De doodsluier wordt weggehaald. De volken zullen leven. Hij zal de dood voor altijd verslinden. En de Heere zal de tranen van alle aangezichten afwissen. En de smaad van zijn volk zal hij wegnemen van heel de aarde. Want de Heere heeft gesproken. Amen.
Geluisterd naar een opname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva. Mocht u naar aanleiding van deze opname een vraag of een opmerking hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar info@beithatikva.nl. Ik herhaal info@beithatikva.nl. Wij wensen u God zegen toe.